Welkom bij Smaak, een podcast met lekkere verhalen en geschiedenis. Vandaag met Noël Kallebout en eens niet met Annelies, want Annelies is ziek. Maar we hebben een schitterende vervanger voor Annelies, namelijk Koen van den Ende. En Koen is een peperkoekenspecialist en een snoepenspecialist. En hij vaart ook met bootjes in Gent. Welkom, Koen.
Dag Noël, goedenavond.
Koen, we gaan het vandaag hebben over onder andere peperkoek, maar we gaan er een leuk gesprekje van maken. Ik zei zo net, jij kent alles, of toch heel veel, van peperkoek. Dat heeft te maken met het feit dat peperkoek een beetje jouw beroep is.
Dat klopt. Sinds een aantal jaren ben ik actief in de sector van de peperkoek, waar ik verkoop en marketing doe van de peperkoek.
De peperkoek. De peperkoek, Koen, die eigenlijk een heel oud product is.
Absoluut, absoluut. We zijn er zelfs in geslaagd om terug te gaan naar de oude Grieken.
De oude Grieken. Nu maakt ik me benieuwd.
Wel, we hebben een tekst teruggevonden dat Aristophanes, of wie dat ook mag zijn, een Grieks blijspeldichter uit de 5e eeuw voor Christus, die beschrijft melitunta. En dat zou een soort gebak zijn waarin men sesambloem en honing verwerkte en dan werd die koek overvloedig bestreken met honing achteraf. En dan van daaruit natuurlijk de link naar de Romeinen, die dan panis milutus hadden. Dat was met speldbloem, honing, aromatische planten, vijgen, dadels, ook een heel rijke koek. Werd soms voor offeranders gebruikt. En de Romeinen hadden ook de energetische waarde van peperkoek ontdekt. Ah. Peperkoek geeft kracht en geeft energie.
De Romeinen, hè, daar zijn ze, hè, mijn lievelingen uit de geschiedenis. De Romeinen hadden dus al peperkoek. Maar als ik het goed begrijp, peperkoek, dat is zo'n beetje een luxe product. Zeker in de geschiedenis. Ik hoor je daar al op noemen honing. Ik weet ook, dankzij, en toch een shout-out naar ons Annelies, het vele opzoekwerk die ons Annelies gedaan heeft. Peperkoek, dat is honing, roggemeel, specerijen. Dus eigenlijk, Koen, spreken we over een luxe product.
Enerzijds een luxe product, maar ook een heel eerlijk product. Er zit niks anders in. Geen kleurmiddelen, geen bewaarmiddelen. Maar in de loop van de geschiedenis was het inderdaad een luxe product. Vaak noem ik het een lang houdbaar brood.
Ja.
Door de grote hoeveelheid van honing of suiker kon brood kon de koek veel langer bewaard worden.
Ja, nu, de podcast kijken wij ook altijd een keer. Gent, waren er in Gent, of was er, excuseer, in Gent, vlot peperkoek te krijgen? Waren er winkeltjes waar je dat kon kopen?
Absoluut. We praten dan over de 19e en dan later de 20e eeuw. Maar zelfs in de 15e eeuw hebben we een tekst teruggevonden in de peperkoek.
Schitterend.
Blijkbaar een document van ergens 1483. 18 april 1483 gaf aan les épiciers, de kruideniers, de toelating tot het bakken van een soort koek. Waarmee ongetwijfeld peperkoek bedoeld werd. En er waren reglementen dat men tot maximaal 4 ovens per week kan bakken. En dat moest ook binnen de stad gebeuren, omwille van gevaar van straf.
Ja.
Dus zelfs in 1483 in dit geval was er al sprake van peperkoek. En als we dan verder in de geschiedenis gaan, dan vinden we allerlei Gentse bakkers, peperkoekbakkers. We hebben er onder andere van Silfout in de Mont Saint-Amand bij Gent, die peperkoek maakte. We hadden Patrie, we hebben Belfroy, echt heel veel labels die we teruggevonden hebben van de 19e en later 20e eeuw, waar toch heel veel sporen van peperkoekbakkers te vinden zijn.
Te vinden zijn. Ja, die 19e eeuw, dat is heel interessant, want bijvoorbeeld vanaf 1884 worden er jaarlijks grote Sinterklaasfeesten georganiseerd in de Vooruit. En op zich is dat natuurlijk best wel verwonderlijk dat de socialisten een gemijterde bisschop laten aantreden voor een kinderfeest. Maar op het eerste Klaasfeest in de Vooruit stonden er niet minder dan 1500 zakjes suikergoed klaar voor kindjes die niets in hun schoentje hadden gevonden. En volgens het Dagblad Vooruit waren de populairste snoepjes suikerstokken, schitters, chocoladepijpen, brokkelingen, krentenbootjes, speculoospoppen, suikerkastelen en peperkoekenpaarden.
Paarden?
Er werden peperkoekenpaarden gemaakt door de vooruit. Hè? En in onze geliefde vliegende bladen zit er een reclamefolder van de stoompeperkoekfabriek in de Jan Breidelstraat. Hè? En ik zie, Koen, jij hebt een boek bij. En dat boek gaat...
Een boek van Renaat van der Linden, gekroonde honingkoek, koninklijke peperkoek. En op de omslag, de cover, staat Jérôme Roeland, stoompeperkoekfabriek. In de Jan Breidelstraat 21 in Gent.
Voilà. Bij deze bewezen.
Bewezen.
En staat er daar een beetje informatie in die we aan onze luisteraars kunnen meedelen? Koen, iets interessants dat je gevonden hebt. Ik zie hem glunderen, hè, beste luisteraars. Hij glundert.
Ja. Nee, het zou een kopie zijn ook van een etiket dat ook in Amsterdam was. Hier, Nederlandse stoompeperkoekfabriek.
Ja, inderdaad. Ja, een Nederlandse stoompeperkoekfabriek in Amsterdam. Dat bewijst nog maar eens dat toch in die 19e eeuw de peperkoek al ruim Europa had veroverd. Hè.
We hebben bijvoorbeeld in Polen hebben bijvoorbeeld Piernik, ook een soortgelijke koek. Ja. In Duitsland Lebkuchen, ook soort niet identiek, maar veel zachter. Zien we toch dat overal in Europa een soortgelijke koek opdook.
Bijvoorbeeld, wat we ook teruggevonden hebben in de Vliegende Bladen, Koen, is dat op de internationale bakkerijtentoonstelling in het zwembad Van Eyck werd er gebak tentoongesteld. De vierde klasse in de sectie producten was volledig aan peperkoek gewijd. Bakkers konden een bronzen medaille en 75 francs winnen voor de grootste peperkoek. Dus er werden wedstrijden gedaan op internationale tentoonstellingen. En inderdaad, ik kan mij inbeelden dat er ook bakkers van Frankrijk en van, waarom niet, van Polen en van Duitsland en zo aanwezig waren. En er was nog een serieuze prijs aan te verdienen, want 75 francs in die tijd, dat was niet weinig. En trouwens, bakkerij Louis Anciot in de Sint-Pietersnieuwstraat nummer 10 in Gent verkoopt volgens zijn foldertje peperkoek. Net zoals de Smet van den Berge in de Koestraat, waarvan er nog een broodzak in de Vliegende Bladen is bewaard. Dus je ziet maar, Koen, peperkoek is een product die toch alvast over de tong gegaan is door de geschiedenis heen. En ik zie dat je hebt een paar prachtige foto's mee. Het is natuurlijk interessant voor de podcast. Ik ga ze een beetje moeten beschrijven. Ik zie het Gravensteen, maar nog volgebeld. Vertel eens.
Wel, je was een foto die ik teruggevonden heb, is eigenlijk bij de ingang van het Gravensteen, toen nog gebouwen tegen het Gravensteen aangebouwd werden.
Ja, dus ook zien duidelijk de 19e eeuw.
Ja, zien we rechts Lies de Maaschalk, fabrikant pijndepies, zelfs bij de ingang van het Gravensteen.
Aan de ingang van het Gravensteen werd inderdaad pijndepies verkocht. Pijndepies, een van de vele namen van peperkoek. Hè?
Ja, het is ongelooflijk hoeveel namen men voor peperkoek gebruikt. Ik kijk soms even op. Kruidkoek, kruidenkoek, pijndepies, pennepissen, pannepissen, zoete koek. In het Gentse natuurlijk lekkerkoek.
Lekkerkoeken.
Ja. Ook feest, is een naam die feestfeesten die gebruikt werd. Pompkoek, pompenkoek, pontkoek, zelfs leverkoek. Maar dat is dan eerder aan de oostkant ons. Echt over Hans Vlaanderen. Allerlei verschillende namen. En in het Gentse was het inderdaad wel de lekkerkoek.
De lekkerkoeken, hè.
In onze jeugd ook de meest gebruikte naam was.
De lekkerkoeken die bij Boma en Bompa weer gegeten. Ja. Koen, je hebt nog een foto mee. Ik zie daar vooruit. We hebben het er net over gehad. De vooruit.
En de link naar het luxueuze.
Oh, schitterend. Kijk eens aan. Bakkerij vooruit. Brood, pastei en peperkoekbakkerij. Werkers, wilt gij vrij zijn? Verenigt u, ontwikkelt u. De wereld is aan u. En dus aan de peperkoek. Ook voor voor de 19e-eeuwse arbeider.
Ja, absoluut.
Dat is fantastisch. In Gent, zeker is dat zo met nieuwjaar, wensen wij elkaar altijd eentje met suiker en eentje met zin. Dus het is zo dat als wij in Gent eentje met suiker en eentje met zin wensen, dat heeft te maken met de peperkoek die op dat moment gegeven wordt. En daar zit natuurlijk honing in.
Absoluut.
En dus peperkoekenhart, die ook vaak gegeven wordt. Ik red hier Koen eventjes, hè, dames en heren, dat hoort geduidelijk. Het peperkoekenhart, dan kon er ook suikerbolletjes op leggen, is het niet?
Absoluut. En dat waren de meest wenselijke mensen verkozen echt wel liever eentje met suiker dan eentje zonder suiker.
Ja.
Dus echt wel de bedoeling om men wenst een goed jaar, een jaar met extra's, een jaar met eentje met suiker
eentje
erop.
Eentje met suiker.
Eentje of eentje met honing. Echt om een goed jaar, een goede peperkoek met alles dan nog wat erop.
Ja.
Een goed jaar gewenst eigenlijk.
Dat is eigenlijk de schoonste wens die je nog altijd kunt krijgen. Hè.
We gaan dat proberen dit jaar. Hè.
Eentje met suiker en eentje met zin, zeker weten. Nu Koen, je bent echt wel een peperkoek-expert. Peperkoek, is dat nog een hip product?
Het is een product dat nog altijd zeer gekend is. Iedereen kent de merken van peperkoek. Het is een product wat vroeger heel vaak bij het ontbijt gegeten werd door Bomma en Bompa. Die twee sneetjes met goede boter tussen de boterham of niet bij de boterham zo aten. Tegenwoordig wordt het ook nog bij het ontbijt gebruikt, maar er zijn ook veel andere gebruiksmomenten, zoals duursporten. Als mensen gaan wandelen en fietsen, dan gebruiken ze de peperkoek voor de snelle en de trage suikers die erin zitten. Dus dat geeft die onmiddellijke energieboost en ook die langere duurboost, laat ons zeggen. En ook, dat wordt daar ook voor gebruikt, omdat het een puur en eerlijk product is. Niet zoals die gelletjes waar van alles en nog wat in zit.
Ja.
Het is licht verteerbaar. Dus eigenlijk, nu is het eerder een product dat energie brengt. Op een eerlijke, vlotte manier.
Want voor alle duidelijkheid, er zit, zoals ze in Gent zeggen, geen vuiligheid in.
Absoluut geen vuiligheid. Het is een product, zoals brood gebakken wordt peperkoek gebakken, zelfs nog met minder ingrediënten, omdat daar niks van bewaarmiddelen en dergelijke in zit. Het is echt een gezond product.
Ja, nu, je vertelde mij in het voorbereidende gesprek, er zit niet meer in alle peperkoek, als ik het goed begrijp, maar er zit nog in veel peperkoek honing. En in die mate zelfs dat de honingproductie van onze streek niet voldoet.
Ja, soms vraagt men mij, is dat met Belgische honing? Hè? Men denkt dan aan de Nimker om de Noek, die zijn honing zou leveren. Maar als alle honing die in België gemaakt wordt of geproduceerd wordt, die is onvoldoende om de peperkoekproductie van honing te voorzien.
Ja.
Dus peperkoek is een van de varianten. Je hebt er met en zonder pareltjes op en je hebt er met en zonder honing. De honing is de smakelijker, de rijkere variant.
Nu Koen, er zijn verschillende merken en vingen van peperkoek, maar jij hebt hier voor ons vondelmolen meegebracht.
Ja.
En ik vind dat nu eigenlijk wel heel interessant. Kan je mij iets meer vertellen? Want ja, om te beginnen, vondelmolen. Ik denk al onmiddellijk op een molen.
Die was er. De naam Vondelmolen komt van de molen die aan de Vondelbeek stond.
Aha.
Het is gevestigd in Lebbeke. Lebbeke loopt de Vondelbeek.
Ja.
Daar stond een molen die jammer genoeg in de jaren 80 is afgebroken. Maar dat is inderdaad de oorsprong van de naam Vondelmolen.
Van de naam. Maar er werd geen peperkoek gemaakt in de molen.
Toch wel. Het is eerder als oorspronkelijk is men begonnen met beschuiten en spiekeloos en peperkoek. Dat nog een link mag maken.
Ja.
Vroeger was in elk dorp, kon elke bakker wel op een of andere manier een peperkoek maken. Maar door de schaalvergroting en prijzen en producten die in de supermarkt terechtkomen, is er constant een schaalvergroting gekomen. Vandaar dat continu overnames gebeurd zijn in de sector, de ene nam de andere over. En uiteindelijk is vandaag Vonmol de enige Belgische fabrikant nog van peperkoek. De laatste collega-concurrent werd 2-3 jaar geleden overgenomen.
Ja.
Dus vandaar dat er nu nog één bedrijf is.
Dat er nog één bedrijf is. En een beetje de groot Gentse gedachte. Het is eigenlijk een lokaal bedrijf ook nog een stuk, hè.
Dus zeker, ja. Het is een familiebedrijf, de familie Borms, die nu de vijfde generatie die eigenaar is van het bedrijf.
Dus de vijfde generatie die peperkoek maakt?
De vijfde generatie die peperkoek maakt, sedert 1867, op dezelfde plek, aan de Vondelbeek. Het is echt een familiebedrijf nog gebleven, waar eigenlijk het lokale toch een belangrijke rol speelt. Zonder ons op de kerktoren te focussen natuurlijk, want we doen ook export. Producten zijn heel belangrijk in België en Frankrijk. Maar ook de verre export, tot in Japan wordt
tot in Japan eten ze onze peperkoek.
Absoluut.
Nu, je hebt wat peperkoek meegebracht. Ik laat het even horen aan de luisteraar in dat kerktoren. Om u maar eens te zeggen, dat kan best luxueus zijn. Hè? Ik zie hier, Koen... peperkoek met gember. Dat is toch wel iets heel speciaals?
Dat is een hele speciale. We hebben onze klassieke peperkoeken. Zoals ik net zei, met honing en zonder honing, met en zonder parelsuiker. Maar we hebben dan ook een premium, een luxueuzere range, die op een ambachtelijker manier wordt gebakken. Echt in houten planken nog.
Ja.
En met de hand gesneden.
Dus echt zoals het vroeger was.
Zoals het vroeger was. En daar proberen we een apart segment voor te krijgen. En dat zijn producten die vooral in het eind van het jaar overal te koop zijn, ook in de supermarkten. Onze gemberkoek, onze honingkoek en natuurlijk...
Ik heb een hartje vast.
Voilà.
Eentje mee suiker. En
honing. En we zien. En we zien.
Fantastisch, hè. Zoals dat echt nog hoort te zijn. Nu, merken jullie dat, Koen? Is peperkoek doorheen zijn geschiedenis? Want... Allee, we zijn begonnen en, bij de oude Grieken en bij de Romeinen. En, het was al een luxe product. Is peperkoek eigenlijk doorheen zijn geschiedenis altijd een stuk ook een feestproduct gebleven? Merken jullie bijvoorbeeld bij de feestdagen dat... Hoe zal ik het zeggen?
Dat
de zaken draaien.
De zaken draaien heel goed nu. We zijn volop het einde jaar aan het voorbereiden.
Ja.
En het is echt iets wat bij de feeststemming hoort, enerzijds. En anderzijds is het ook zo dat er heel wat varianten van peperkoek zijn waar peperkoek werd versierd.
Ja.
Ook in Duitsland, voornamelijk zien we dat dan, waar met bepaalde suikerfiguurtjes op de peperkoek echt een geschenkartikel gecreëerd wordt.
Ja, ja.
Dat dateert eigenlijk eerder een traditie die verder gezet wordt...
uit lang vervlogen
tijden. Lang vervlogen tijden. En...
In Engeland heb je de Gingerbread Man.
Ja,
is dat familie of is dat toch iets anders?
Dat is verre familie.
Ja.
Gingerbread in Engeland is hard. Dat is eerder een harde koek. Ginger, gember. Terwijl in peperkoek, de kruiden in peperkoek is geen gember, maar is kaneel. Dat is van zijn speculoos. Kaneel is het kruid, het is een mengeling van kruiden, maar het meest dominante kruid is wel de kaneel.
Je noemt er al één ingrediënt op, kaneel. Maar als je er eens door de geschiedenis kijkt, ik heb daar van alles in zien staan. Hè? Nootmuskaat, ongelooflijk eigenlijk.
Ja.
En wat mij opvalt, altijd opnieuw, luxe product.
Ja, absoluut. Ik denk dat ook te maken heeft met dat lang houdbare. Men kon zich iets permitteren. Een brood moest een paar dagen goed, maar dat was de basis. Maar peperkoek, zoals je ook op die foto van vooruit gezien hebt, pastijbakker, en naast brood ook pastij en peperkoek. Men kon er inderdaad allerlei kruiden in kwijt. We zijn vandaag zelfs testen aan het doen met tomaten.
Tomaten?
Ja.
De hartige hap.
Ja, even kijken, je kan ook die richting uit, want... We zijn voor aan het kijken naar een aperitief moment. We kennen allemaal die klassieke toosjes waar dan maar preparé of iets anders op gegooid wordt, die we eigenlijk al lang beu zijn.
Ja.
Wij hebben nu kleine toosjes gemaakt, kleine stukjes peperkoek, die dus zoet zijn. En die ideaal combineren met bijvoorbeeld kaas.
Beetje levenswijde paté.
Ja, paté, ja, absoluut.
Kijk,
ik zie dat onmiddellijk zitten.
Ja, ja, omdat dat natuurlijk ook een interessante combinatie is. Zoet met iets hartigs.
Ja, inderdaad.
Waarom niet een klein stukje peperkoekoen met daarop een beetje uflakken en een spuitje tierentijnmosterd. Ik denk dat dat ongelooflijk...
Absoluut.
Als Gentse tractatie kan dat ongelooflijk lekker zijn, denk ik.
We gaan dat eens proberen.
We moeten dat eens proberen.
Ja, inderdaad.
Nu... Koen, ik wil nog een klein brugje maken van de peperkoek naar... Want ik heb het in het begin van de podcast ook wel gezegd. Peperkoek is je ding, maar snoepen zijn ook je passie. En je hebt een passie voor snoep. Vind jij dat peperkoeken, hoort dat eigenlijk ook al een stuk bij snoep?
Het is een verwennerij. Maar ik denk dat het een voedzame verwennerij is, dat je nog het excuus hebt van ik voed mij, ik eet. Terwijl bij snoep is het pure verwennen wat de hoofdzaak is. Maar het is waar, ja, snoep is inderdaad ook een van mijn hobby's, obsessies. Ja. Ik ben er lange tijd professioneel in bezig geweest. Maar vooral het ambachtelijke snoep is echt iets wat mij aantrekt en de geschiedenis van het snoep.
Vertel, van waar die passie?
Goh, eigenlijk vanuit de Cuberdon.
Aha.
Cuberdon, of de Gentse Cuberdon, de Gentse neuzekes, zoals we zeggen. Het is een product met ook een merkwaardige geschiedenis. Het zou door een apotheker ontdekt of gemaakt zijn om waarschijnlijk de vieze pillen te maskeren.
Ja.
Maar als men dan ziet hoe men van zo'n een basisproduct, als men dat goed verzorgt, met op het juiste moment opeten, een luxe product kan maken, dat is echt iets wat mij boeit om te zien hoe we nu... Cuberdon is eigenlijk als een luxe product, als een lekkernij, zo'n oud product, hoe dat ook nu weer trendy of aantrekkelijk kan gemaakt worden.
Ja.
En vandaar dat ik echt wel, door met jou in contact te komen in dat Gentse, die Gentse snoep, die Gentse lekkernijen, eigenlijk wel geïnteresseerd ben. Ik vind echt een hoe meer je daar gaat induiken, hoe meer men dan dieper ingaat.
Het is een fantastische wereld eigenlijk.
Ja, absoluut. Als je in Gent in de kraanlei daar Temmerman binnenloopt, dan begin je... Dan begin ik te dromen, en niet om zoveel mogelijk snoepen te eten, maar ook van, goh, hoe zou dat gemaakt zijn, was de geschiedenis, hoe is men tot zoiets gekomen, vind ik een heel boeiende...
Ja, daar hebben we het in onze podcast vaker al over gehad, snoep en ik. Nu, we gaan ook naar de ideale periode van het jaar, ik zeg het opnieuw. Ik zat mij nog in één keer af te vragen, Koen, peperkoek, speculaas... Daar hebben we het ook al over gehad. Het ene is met kruiden, het andere niet. Familie van elkaar, ook de peperkoek en de speculaas?
Qua productie, op een of andere manier. Het is een ander bakproces, maar, is wel te vergelijken. Ook hetzelfde gebruiksmoment. Hè.
En de kruiden? De
dominante kruid in allebei is kaneel.
Is kaneel, hè?
Dat is echt wel het aan de duur krijg je, als je dat maar... Na al die jaren is men het gewoon, dat moet speculoos, moet peperkoek met kaneel zijn.
Ja.
En als het een ander smaak is, moet je het groot met gember erop zetten.
Ja, tuurlijk. Ja, omdat mensen verwachten, bijna met de ogen dicht, dit is peperkoek, dus dat gaat zo smaken.
Ja, men heeft een verwachting die...
Men heeft een bepaalde verwachting die moet voldaan worden. Kijk, dat vind ik nu weer interessant, want ik zou een keer willen weten hoe we de dag van vandaag zouden reageren, mochten wij nog in zo'n stuk oud-Griekse of oud-Romeinse peperkoek mogen bijten. Denk je dat we verrast zouden zijn? Of,
Ik was er natuurlijk niet bij toen, maar ik ben bijna van overtuigd dat het een compleet andere smaak moet geweest zijn.
Ja,
Het smaakpad... Ik ben natuurlijk geen historicus, hè. Met analyse op de achtergrond moeten we zeker heel voorzichtig zijn.
Als we fouten gemaakt hebben, Koen, bij de volgende podcast wordt daar recht gezet. Zijn maar zeker.
Oké.
Nee, Annelies heeft mij al vaak geleerd dat het smaakpalet van de mensen enorm veranderd is.
Ik denk dat ook.
Ja. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen, de combinatie van zoet met zout is helemaal anders dan dat wij de dag van vandaag doen. Dus ik denk dat we daar... ik zou eigenlijk wel een keer graag een stuk Romeinse peperkoek proeven. Maar ik kijk al evenzeer uit naar die moderne peperkoek en die dingen waar jullie dan mee bezig zijn nu. Inderdaad, om van hoe maak je van een heerlijke hap ook een hartige hap.
Of een hap die vlot te consumeren is. Hè? Ja. Als je aan het fietsen bent, om met één hand snel een hap te nemen in moderne tijden.
Dat is waar.
Dat zijn zaken waar we naar aan het kijken.
Ja, natuurlijk, als je zo op de fiets zit, heb je een peperkoekenaarten mee. Ja. Dat gaat niet goed lukken. Hè? Dat is trouwens ook eten aan. Hè? Huh? Dat is nog een leuke, die ik ontdek dat in de voorbereiding, Koen. Dat is op een bepaald moment, een peperkoek moest ongeveer een halve kilo wegen. En een van de namen was Ons Koek.
Ja, een pondkoek.
Pondkoek. Vermoedelijk komt dat dus daar vandaan. Hè.
Absoluut.
Ik moet checken bij Annelies, maar ik ben ervan overtuigd dat een pond ongeveer wel een halve kilo, zal geweest zijn. Kijk, dames en heren, dit heerlijke product, ik zou zeggen, maak uw lijstje voor Sinterklaas, voor de kerstman en voor nieuwjaar. En ik denk dat ik straks met de ogen dicht een heerlijke hap ga nemen uit zo'n prachtige peperkoek die ik gekregen heb van Koen. En ik denk dat ik met heel veel plezier terug ga denken aan de tijd bij mijn oma en mijn opa, op nieuwjaar, dat we dan eentje kregen met suiker en eentje met zin. Koen, hartelijk dank voor dit gesprek. Het was een heerlijk gesprek. Je hebt de leegte die Annelies gelaten heeft deskundig ingevuld. Dames en heren, dit was Smaak, lekkere verhalen met een beetje geschiedenis. En deze keer niet met Annelies, maar met Koen van den Ende en met mij. Tot de volgende keer. Wil je een beetje reclame maken voor deze podcast? Doe dat. Spreek 3 vrienden aan en zeg: abonneer je op deze heerlijke podcast. Je vindt ons op Spotify en op alle andere sociale media. Tot de volgende keer. Dag.